NPO Radio 1. KRO NCRW.
3 op de 100 huwelijken met een buitenlander worden betiteld als schijnrelatie. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om de intenties van geliefden vast te stellen.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en NCRV. Straks, waterleidingmaatschappij Drenthe leende geld aan lokale waterbedrijven in Indonesië. De investering was een fiasco, maar een kritisch rapport werd achtergehouden. Eerst schijnhuwelijken. Deze maand bracht het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie, WODC, een rapport uit over de aanpak van schijnrelaties in Nederland. Jaarlijks komen er grofweg 100 schijnhuwelijken voor. Dat zijn gevallen waarin de immigratiedienst IND oordeelt dat een buitenlandse partner geen verblijfsrecht krijgt. Ik praat erover met Betty de Hart, hoogleraar migratierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
Goedenavond.
Een schijnrelatie of een schijnhuwelijk, dan hebben we het over een huwelijk dat klaarblijkelijk niet is gesloten met het oogmerk om dat te doen wat de wet vraagt van een huwelijk, maar om frauduleuze redenen. Dus die idee dat noemt migratiefraude. Is het makkelijk om zo'n schijnrelatie te sluiten?
Nee, zeker niet. Allereerst nog iets over die definitie. De overheid heeft zich lang op het standpunt gesteld dat zich niet te mengen in de motieven van partners die een huwelijk willen sluiten. En dat is pas in 1994 veranderd, toen voor het eerst in het burgerlijk wetboek is vastgelegd dat het oogmerk, het enkele oogmerk om een verblijfsrecht te verwerven voor de buitenlandse partner geen juist motief voor een huwelijk is. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat er allerlei motieven kunnen zijn om een huwelijk te sluiten die niet alleen om liefde gaan, maar alleen in het migratierecht vinden we het belangrijk. Als het om dat motief gaat,
nou
van
ja,
het verblijfsrecht.
Als je trouwt, dus er zijn een paar eisen die het huwelijk toch aan de partner stelt. Namelijk getrouwheid, hulp, bijstand, zoiets. Dus dat moeten mensen ook, die eed moeten ze ook afleggen als ze trouwen.
Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook van elkaar moet houden. Terwijl je in praktijk ziet dat vaak daar toch naar op zoek wordt gegaan.
Ja,
naar die
ja.
overtuiging dat echte liefde in het spel is. Wat natuurlijk ook zeer moeilijk is vast te stellen.
Nee, maar daar treedt de wetgever ook niet in dus, hè?
Ja, dat wel degelijk. Want dat is de vraag die dan toch beantwoord moet worden. Dus wat ik zei, dus het juiste motief wordt niet in de wet vastgelegd. Alleen het onjuiste motief. Maar in praktijk zie je dat men op zoek gaat. Dan op zoek gaat
precies. Van is er wel sprake van liefde?
Ja, precies.
En zo niet, dan is er misschien sprake van migratieredenen.
Ja, juist.
Ja. Dat is in 1994 ingekomen, zegt u. Wat was waarom eigenlijk?
Ja, destijds was het idee dat er dat schijnhuwelijken een ernstig probleem waren in omvang. Dat het zou gaan om tienduizenden huwelijken per jaar. Later is wel gebleken dat dat cijfer nergens op gebaseerd was. En ook uit het WODC-onderzoek, wat u net aanhaalde, blijkt dat het echt om lage percentages gaat.
Ja, ongeveer 2% van de relaties tussen iemand en een buitenlander.
Mm-hmm.
En dan moet je geloof ik ook nog zeggen niet EU-ingezetenen, want voor EU-burgers gelden natuurlijk wel andere regels.
Ja.
Daarvan zou dan sprake zijn van een schijnhuwelijk. De vraag die ik eigenlijk bedoelde te stellen, is het ook makkelijk om die regel te omzeilen? Om te zeggen, ja nee, het gaat niet om migratie, het gaat puur om liefde. Terwijl het niet zo is.
Ten eerste, alleen getrouwd zijn betekent nog niet dat je ook samen in Nederland kan wonen. Er moet ook aan eisen worden voldaan. Dus als de partner in Nederland een vaste verblijfsvergunning heeft of Nederlandse nationaliteit, dan moet de partner die uit het buitenland komt bijvoorbeeld eerst inburger in het buitenland. Nederlands leren en kennis van de Nederlandse samenleving opdoen. Een examen afleggen op de Nederlandse ambassade in het buitenland. Anders dan wordt een aanvraag voor een visum om naar Nederland te komen afgewezen.
Ook al ben je getrouwd?
Ja. Daarnaast moet de partner in Nederland aan een inkomenseis voldoen. Dat wil zeggen dat diegene een baan moet hebben voor tenminste een jaar. En daarmee voldoende inkomen moet verwerven.
Ja. Ja.
Van het minimumloon, zeg maar zo'n 1500, 1600 euro netto per maand. Als je daar beneden zit, dan is dat ook een probleem.
Zodat iemand die met iemand trouwt die geen baan heeft, die geen financiële middelen heeft.
Als iemand bijvoorbeeld in bijstandsuitkering heeft, dan kan dat niet.
Nee.
Tenminste,
nee.
Ja, je kunt wel mee trouwen, maar je krijgt geen verblijfsvergunning.
Nee. Kortom, het is nog helemaal niet zo makkelijk om met iemand uit het buitenland te trouwen. Het is overigens ook niet makkelijk om de IND ervan te overtuigen, als die twijfels krijgt, dat de relatie niet op migratiefraude stoelt. Dat hebben Mazloem en Anita ondervonden. Ze trouwden vorig jaar in Nederland, maar de IND is ervan overtuigd dat het om een schijnhuwelijk gaat. Reportage van Gabriella Ader.
Was voor het begin klaar dat hun niet wil geven aan ons.
Masloems aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen door de IND.
Dat hun wil zeggen, wij zijn niet echt een paar.
De IND denkt dat hij en zijn vrouw Anita een schijnhuwelijk zijn aangegaan.
Zij wordt rood en bang als zij heeft iets crimineels gedaan. Ik heb mijn vrouw gezien de eerste keer in een Turks restaurant. Zij kijkt naar mij, ik kijk naar zij.
En wat dacht je dan?
Een mooie meisje. Ik vind zij leuk. Ik ga naar buiten, zij gaat naar buiten sigaret roken. Ik heb een beetje gepraat van waar zij komt, waar zij heet. Mijn Nederlands was niet zo goed.
Want hoe kon jij dan al een beetje Nederlands?
Ik praat heel goed Duits. En dan ik gaf die nummer aan zij. En na een paar dagen, zij schrijft mij.
Masloem keert niet terug naar Zwitserland, waar hij daarvoor een paar jaar woonde. Hij besluit een tijdje in Nederland te blijven, bij een vriend. Ondertussen leren hij en Anita elkaar steeds beter kennen.
Ja, wij gesproken dat wij beginnen met een serieuze relatie.
Anita is Tsjechisch, maar heeft wel een verblijfsvergunning in Nederland. Ze werkte al een aantal jaar in de thuiszorg.
Zij zegt, kijk, ik heb bang als je bent buiten, als je wordt gepakt en ze sturen jij naar Turkije. Ik wil niet je kwijt. Want dan zegt zij, ik wil trouwen met jou. Ik zeg, ja, ben je zeker? Zij zegt, ja, ik wil trouwen.
November 2015 trouwen Masloem en Anita. Hun familie en vrienden zijn allemaal overgekomen uit Tsjechië en Turkije.
Boven de tv hangt echt een enorme foto van jou, Anita, in een mooie witte jurk. Je hebt ook echt wel een prinsessenjurk bijna aan, hè?
Ja.
Met zo'n hele grote tutu en allemaal steentjes. Mooi. Zelfs in de slaapkamer hangt een grote foto van Masloem die Anita een handkus geeft.
Ze ziet mooi uit.
En dit zijn allemaal familieleden van jullie?
Ja, dus gewoon vrienden, familie.
En dat is die limousine die wij hebben gehuurd voor die trouwfest.
Svatba?
Betekent trouwen.
Toch gelooft de IND niet dat er sprake is van een echte liefdesrelatie. Masloem krijgt geen verblijfsvergunning op basis van zijn relatie met Anita.
Ik twijfel er geen moment aan dat dit een echte relatie is.
Nadat het bezwaarschrift wederom is afgewezen door de IND, gaat advocaat Anton Kleiweg in beroep bij de rechtbank.
De rechtbank gaat oordelen of de immigratiedienst in redelijkheid kon besluiten dat dit een schijnrelatie was, of een schijnhuwelijk. En in dit geval heb ik ook gevraagd om de immigratiedienst opdracht te geven cliënt te behandelen als waar hij in het bezit van een verblijfsdocument, zodat hij tenminste kan werken.
Volgens advocaat Kleiweg is het absoluut niet terecht dat Anita en Masloem het stempel krijgen van een schijnrelatie.
In dit geval zou ik het huwelijk absoluut niet als een schijnhuwelijk omschrijven. Ik was aan het eten bij een restaurant in Den Haag en daar zaten mevrouw en ik rustig te tafelen. En wie kwamen daar opeens voorbij lopen? De cliënten om wie het ging. En die waren duidelijk man en vrouw die op elkaar gesteld waren. Die liepen gezellig met elkaar langs de waterkant. En je zag gewoon, dit zijn twee jongelui die vanavond iets heel gezelligs gaan doen met elkaar. Ik twijfel er geen moment aan dat dit een echte relatie is.
Maar volgens de IND zaten er te veel verschillen in de verhalen die Anita en Masloem over elkaar vertelden tijdens het verhoor. Dit verhoor geldt als een belangrijke test.
Nee, je wordt niet standaard opgeroepen. Wij moeten echt een aanleiding hebben om jou nadere vragen te willen stellen.
Nicole Jansen werkt bij de IND en houdt zich bezig met schijnhuwelijken.
Het is geen onderbuikgevoel en ook geen protocollenboekje. Dat is echt het samenspel van factoren in zo'n casus op basis waarvan de medewerker zegt, ik heb hier aanleiding om verder onderzoek te doen.
Ze erkent dat de verhoren pittig zijn.
Kijk, ons doel is natuurlijk om dat onderzoek heel zorgvuldig te doen. Dus wat wij doen is dat we die mensen allerlei vragen stellen. En daarna ook ze nog in de gelegenheid stellen om erop te reageren als er bepaalde dingen zijn die ons zijn opgevallen. Bijvoorbeeld omdat ze in tegenspraak zijn met elkaar.
Die verhoren zijn dus een belangrijke indicatie om te bepalen of er sprake is van een schijnhuwelijk. Maar volgens Anita en Masloem zijn ze hier totaal verkeerd op beoordeeld.
Wij dachten, wij gaan daar langs naar de IND, misschien een uurtje, praten, dan is goed. Wij kwamen daar, wij waren gechoqueerd. Mijn vrouw is bijna 3 uurtje binnen en veel vragen stellen, rare vragen stellen. Zij wordt rood en bang als zij heeft iets crimineels gedaan.
En ze vroegen ook iets over aan welke kant van het bed je sliep?
Ja, hij vraagt mij als ik sta achter je bed, welke kant ik slapen en welke hij slapen.
En dat was geen goed antwoord?
Denk ik niet.
In die beschikking van de IND las ik ook iets over een litteken. Jij zou een litteken hebben op je rug en jij wist dat niet.
Nee, toch, zij wist, als de IND mij vraagt wat voor speciale piercing of tatoeage heb je vrouw, heb ik alles gezegd, maar ik was nerveus. Ik heb vergeten dat zij bouwpiercing heeft. Maar als ik weet dat zij een tattoo op de kont hebt, dan moet ik toch al weten dat zij een piercing hebt op die bouw.
En jij hebt ook iets vergeten, hè?
Ja, hun vraagt mij wanneer is het verjaardag? Ik zeg 12 maart. En daar in die papieren staan 15.
Het was iets met de tolk.
Ja, denk ik wel.
IND heeft achteraf gezegd, deze en deze vragen kreeg ik antwoorden die niet overeenkwamen. En hoe komt dat dan?
Ja, dat weet ik niet.
In de vragenlijst van bijna 40 pagina's lang is te lezen wat voor gedetailleerde vragen er gesteld worden. Variërend van het geloof tot waar ze uitgaan. Het voorbehoedsmiddel dat ze gebruiken en hun eerste ontmoeting. Maar uit het dossier blijkt ook dat er veel tegenstrijdige antwoorden gegeven zijn over grotere zaken. Zoals een huwelijksaanzoek en een reis die Anita eerder heeft gemaakt naar Tsjechië. Ook wist zij niet dat Maslum ooit een korte tijd heeft vastgezeten.
Ik zou zeggen dat is normaal, dat er tussen de verklaringen van partners wat verschillen zitten. Uiteindelijk, als je maar lang genoeg vragen stelt op verschillende manieren, kan je altijd wel wat verschillen vinden.
Volgens advocaat Kleiweg mag je niet alleen afgaan op het verhoor.
Daarom is er ook een Europese richtlijn die zegt, je mag niet vertrouwen op één bewijsmiddel, maar je moet meerdere bewijsmiddelen gezamenlijk in onderling verband bezien en dan oordelen.
Als wij echt het gevoel hebben van hier is echt iets aan de hand en dat kunnen we ook goed uitleggen in ons besluit, dan kan het zijn dat een aanvraag wordt afgewezen of de verblijfsvergunning wordt ingetrokken.
Volgens Jansen van de IND wordt er in sommige zaken inderdaad alleen op het verhoor afgegaan.
Denken wij, we hebben meer informatie nodig, dan kunnen wij andere bronnen raadplegen. Dat we een andere organisatie vragen, hebben jullie nog informatie voor ons? Of we vragen bijvoorbeeld de politie, willen jullie nog eens op het adres gaan kijken om te zien hoe de situatie van de partners eruit ziet?
De IND noemt deze werkwijze effectief.
In ruim van de helft van de gevallen en soms zelfs 3/4 van de gevallen blijkt ook wel dat we daarin in vervolgprocedures worden gesteund.
Ik denk dat dat beleidsmatig is dat de IND in dit geval standaard alle schijnrelaties hard aanpakt. Nou, dat is op zich uitstekend. Maar dat de IND hier doordraaft en er zijn een heleboel bewijsmiddelen waaruit blijkt dat dat relatie echt is.
Hier in het dossier, hè, hebben jullie ook iets van 35 mensen gevraagd om iets over jullie te zeggen?
Ja.
Dat is de vrouw die jullie heeft getrouwd.
Klopt.
En zij heeft ook een brief geschreven, hè? Ja. Voor de IND. Wat heeft ze er precies in gezegd?
Dat staat hier. We hebben 1 week voor het huwelijk een gesprek gehad. Dit is voor mij een indicatie dat ze hun liefde serieus nemen. En mij gaven ze indruk dat ze van elkaar hielden. In het gesprek zeiden ze het volgende tegen elkaar. Ik citeer uit die toespraak.
Ik hou van hem. Het is altijd goed. Hij staat achter mij. Alles is perfect en hij is altijd blij.
En wat heb jij toen gezegd?
Zij laat zien dat zij van mij houdt. Ik vertrouw haar. Ze staat achter mij. Ik ben blij met haar. We hebben het goed. Ja.
Als jullie nu kijken naar de toekomst, hoe zien jullie dat dan?
Wij hebben plannen met kinderen te maken, maar niet in deze situatie. Wij hebben niet genoeg geld om te zorgen voor een kind nog.
Alleen ik werk, hij kan niet werken. Wij hebben niet genoeg geld. Altijd familie vragen te helpen. Heel vaak ruzie.
Binnenkort laat de rechtbank weten of ze meegaan in de beslissing van de IND.
Als het niet gaat, dan gaan wij naar Tsjechië. Maar wij willen hier blijven in Nederland.
Hoogleraar Migratierecht van de Universiteit Amsterdam, Betty de Hart. Wat valt u op aan deze zaak?
Ja, het is een informatieve reportage, denk ik. Ten eerste gaat het om een Tsjechische vrouw en Turkse man. Niet toevallig, denk ik, want dat is een combinatie van relaties die extra de aandacht trekt van de IND. Mm. Omdat het een EU-onderdaan betreft. En EU-onderdanen makkelijker met een buitenlandse partner kunnen wonen in een ander land dan hun land van hun eigen nationaliteit. Dus in dit geval in Nederland. Dan een Nederlandse vrouw in dezelfde situatie vanwege het EU-recht, het Europese recht.
Het EU-recht is soepeler dan het Nederlandse recht.
Ja, precies. En daarom staan dat soort paren extra in de aandacht van de IND. Dus het is niet toevallig dat het deze combinatie is. Ook is het niet toevallig, denk ik, dat het een Tsjechische vrouw is en een Turkse man, omdat ook dat een combinatie is, de man-vrouw verhouding, die eerder gezien wordt als een schijnhuwelijk.
Dus dat de vrouw relatie uit Europa komt en de man van daarbuiten.
Ja, ja, ja.
Dat doet alarmbellen rinkelen.
Dat doet eerder, ik zeg niet dat het er enig is, maar dat doet eerder alarmbellen rinkelen dan de omgekeerde combinatie.
Waarom eigenlijk?
Mijn idee daarover is dat het te maken heeft met beelden over mannen en vrouwen die we hebben. Dat het idee eerder is dat migranten mannen naar Europa willen komen om hier te werken, economisch actief te zijn. Mm-hmm. En ook dat vrouwen soms wat minder goed nadenken over relatiestappen die ze nemen.
Ja. Dus het naïeve Europese vrouwtje wordt om de tuin geleid door de geldhongerige buitenlandse man. Dat is een beetje het plaatje wat u schetst.
Je zegt het wel heel scherp, maar ik denk wel dat dat een rol speelt.
Dat is een heersend idee. Op de achtergrond sluimerende opinie van waaruit dit soort protocollen komen.
Van waaruit dit soort relaties eerder de aandacht trekken. Nogmaals, ik zeg niet dat het de enige zijn die gecontroleerd worden.
Ja, maar u heeft er ook over geschreven. Hè? Stel je dat vast, dat zo'n paradigma, mag je dat denk ik noemen, leeft?
Nou, je kunt gewoon kijken naar welke relaties worden eerder gecontroleerd en wat wordt erover gezegd. Wat ik ook interessant vond in deze reportage is de soort vragen die gesteld werden. Bijvoorbeeld over voorbehoedsmiddelen. En dat is een andere vraag die je kunt stellen. Van ja, hoe ver? Wat voor soort vragen mag je eigenlijk stellen? En hoe ver kan de overheid zich mengen in de privacy van mensen? Wat mag de overheid eigenlijk allemaal van mensen vragen en weten?
Gaat dit verder dan opsporing op ander terrein? Bijvoorbeeld sociale uitkeringen, bijvoorbeeld, of belastingfraude? Er worden ook tandenborstels geteld. Er wordt ook bij mensen gekeken op vrij intiem niveau.
Ja, ik weet niet of je urenlang verhoord wordt, zoals dit paar. Dus. En je ziet dat dus de bewijzen die ze hebben geprobeerd te overleggen, wat ik begrijp uit de reportage, getuigenverklaringen, foto's van het huwelijk, familie die overgekomen is bij de bruiloft, hoe de bruiloft eruit zag, dat de IND niet heeft overtuigd. Ik ben het wel een beetje met de advocaat eens die zegt van ja, het is niet zo gek dat als je partners gaat verhoren dat er dan tegenstrijdige verklaringen komen.
Ja.
Als je urenlang verhoort, ik denk dat dat inderdaad bijna onvermijdelijk is. Ook omdat mensen. Ja,
nee, maar het ging niet alleen om intieme details, waar dan wat onduidelijkheden over en weer over waren, maar ook grotere dingen, zoals het feit dat de man had vastgezeten. Dat wist zij niet.
Ja, dat heeft hij dan dus niet verteld.
Nee. Ja, is dat niet een indicatie dat hij valse motieven zou kunnen hebben? Ja, zo klinkt het natuurlijk niet.
Ja, niet per se
niet,
natuurlijk. Ja, wat
als
vertel
je zo
allemaal
hoort, denk je dat niet, maar.
Nee, dat weet ik niet. Hè? Want dat is een subjectief oordeel. Nogmaals, dat is puur subjectief. Dat is niet objectief wijs vast te stellen. Het gaat over subjectieve gevoelens over van mensen.
Je kan als ambtenaar niet vaststellen, dit is een gezellig stel en hier is niks aan de hand.
Je kunt het wel denken, maar het is niet het is geen objectief oordeel.
Nee.
En maar dat maakt het ook wel zo moeilijk. Ik zou ook niet graag in. Het lijkt echt voor de IND-ambtenaren ook echt moeilijk, hoor. Een moeilijke taak. Dat lijkt me helemaal niet eenvoudig. En ik zou niet graag in hun schoenen staan.
Maar de vraag is natuurlijk of je door vragen over voorbehoedsmiddelen en piercings wel tot objectiveerbare resultaten komt.
Ja, ik denk het niet.
Dat vindt u niet?
Nee, ik denk het niet. Nee. En ook wat er ook weer achter zit is ook het beeld van wat is een normale relatie. Hè? Wat vinden we normaal? En waarop wijkt dit paar af? Waardoor we het niet normaal vinden. Waardoor het wel eens een schijnhuwelijk zou kunnen zijn. En dat zie je ook in die indicaties die de IND gebruikt. Zoals ook in het WTC-rapport wordt genoemd. Bijvoorbeeld een groot leeftijdsverschil. Nou, dat is dus iets wat we niet normaal vinden. Een groot leeftijdsverschil blijkbaar tussen mensen.
Ja.
Kun je ook nog afvragen, wat is dan een groot leeftijdsverschil? Is dat 5 jaar? Is dat 10 jaar? Is dat 20 jaar? Ook weer een normatief oordeel. Geen objectief feit.
Nee, maar op het moment dat het in zo'n vragenlijst komt, wordt het ineens een objectief lijkend middel. Toch?
Ja, maar ik zou zeggen, het is niet objectief. Want wat een groot leeftijdsverschil is, kijk, daar kun je een idee over hebben. Je kunt ook iets van vinden als iemand trouwt met iemand die 20 jaar jonger is of 20 jaar ouder. Maar is het daarmee schijnlijk? Ik weet het niet. Dus
de andere kant is natuurlijk dat u zegt al, ik zal niet graag in de schoenen van de IND-ambtenaar staan. Men wil onterechte migratie tegenhouden. Maar men wil natuurlijk ook komt de vrouw weer om de hoek kijken. Met name vrouwen beschermen tegen uitbuiting bijvoorbeeld. Dat ze in een extra kwetsbare positie worden gebracht door iemand die alleen maar uit is op een verblijfsvergunning.
Ja.
Toch?
Ja, ik weet niet of dat echt, of de IND dat echt als haar taak ziet, hoor. Dat zou je aan de IND moeten vragen. Maar ook daar kun je toch vraagtekens bij stellen. Of de overheid zich moet bemoeien met misschien wel onverstandige keuzes, relatiekeuzes die mensen maken.
Nou, nee, maar de overheid bestrijdt wel mensenhandel bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ook als we het hebben over mensen. Maar wat je ziet in de schijnhuwelijke controle is dat het vaak dus gaat over individuele paren. En niet over. Kijk, als je het hebt over mensenhandel, dan heb je het over criminele netwerken enzovoort. Ja, het is een heel andere categorie. Maar dat is niet waar het bijvoorbeeld bij dit paar over gaat. Dit zijn mensen die niet de juiste antwoorden hebben gegeven op allerlei vragen.
We hebben nu een paar laten horen dat een verblijfsvergunning wordt geweigerd. Terwijl zij zeggen, we hebben een oprechte liefdesrelatie. Maar we hebben ook twee mensen gesproken die waren wel degelijk het slachtoffer van een schijnrelatie.
Hij was echt vriendelijk, echt aardig, echt ontspannend. En hij heeft ook een grote lach.
Nou, ik viel op haar gewoonheid. Rustig, begripvol, goed luisterend.
Mark en de van oorsprong Russische Ivana ontmoeten allebei zo'n 4 jaar geleden de liefde van hun leven.
Ik heb hem ontmoet via Badoo-website. En dan het liefde van eerste blik. Ja. Bijna elke weekend samen, bij mij thuis of bij hem thuis. Dat was een leuke relatie.
De eerste ontmoeting kan ik nog heel goed herinneren, ja. Dat was bij mijn oude werkgever. En ik kreeg haar onder mijn hoede. En die relatie is eigenlijk gebloeid op een bedrijfsfeest. Daar hebben we ook heel lang op doorgeborduurd. Ondanks dat we elkaar alleen op het werk zagen, was dat toch heel erg leuk, ja.
Vanaf de beslissing om te trouwen naar de echte trouwdatum was 5 maanden. Tussentijd ik word ook zwanger. Wij waren meer om geld te sparen en niet te veel uitgeven voor de trouwfeestje.
We hebben dat samen besloten eigenlijk. We hebben gezegd van, ja, moet je luisteren, we hebben zo'n goede relatie. Ja, sluit het dan ook af met een huwelijk. We hebben er eigenlijk niets aan gedaan. Alleen wat vrienden en kennisgetuigen en dat soort dingen. Niet dat het nodig was voor de IND, want de IND kijkt daar helemaal niet naar. Maar dat doe je dan zelf.
Het sprookje duurde niet lang. Mark kwam er vrij snel achter dat de liefde van zijn Marokkaanse vrouw minder diep zat dan hij dacht.
In april kreeg ze dus bericht dat ze de papieren op kon halen bij de IND in Den Bosch. Naarmate dat eigenlijk vorderde, zag je het teruglopen. Het interesse was minder. In dat jaar tijd dat wij getrouwd waren, kwam zij ook niet bij mijn kinderen. Bij mijn familie kwam ze ook niet. Dat was gewoon allemaal desinteresse. Ze ging vaker alleen weg. Totdat ik argwaan ging krijgen, ja, dan ga je dingen natrekken. Nou ja, toen kwam ik dus erachter dat ze er dus wel mensen op nahield. En als je dat gaat linken aan elkaar, ja, dan kan ik me voorstellen dat er gewoon toen al gedacht is, ja, dat zou mijn borst zijn. Het gaat mij alleen om mijn papieren.
Ivana had zelf inmiddels al 9 jaar een Nederlands paspoort. Ook haar Saoedische man had een verblijfsvergunning nodig. En draaide als een blad aan de boom om toen hij deze eindelijk kreeg.
Ja, vanaf het moment hij had een baan en verblijfsvergunning, hij heeft helemaal veranderd. Hij wordt meer agressief voor echt kleine dingetjes. En ook schreeuwen tegen mij. Meer bedreigen en kleiner maken. Hij zei helemaal niet leuke dingen. Dat ik was een slat. Dat ik had een goed leven en nu zal ik een slechte leven hebben van hem. Ik moest altijd hem bellen en het was echt onder controle.
In beide huwelijken wordt een kookpunt bereikt.
Ik dacht dat ik moet weg wanneer hij heeft bedreigd dat hij zou onze dochter ontvoeren. Nadat ik heb hem weggestuurd uit het appartement en zijn sleutel terugpakken. Het was geen probleem voor hem, want hij dacht dat ik was zo bang voor hem dat ik zou nooit iets echt doen. Vanwege de huiselijke geweld en bedreigingen van onze dochter te ontvoeren, ik was naar het politiebureau geweest en heb heel lang met een politievrouw besproken. En dan zei tegen mij, ja, lijkt me als een schijnhuwelijk.
Dat keerpunt, dat is nog niet eens zo lang. Wij zijn 2 juli jongsleden zijn wij naar Marokko gevlogen. En daar zou zij 5 tot 6 weken blijven. Ik zou maar 14 dagen eigenlijk gaan. En ik ben dus teruggevlogen en er was helemaal niets aan de hand. Ook in Marokko hebben we ontzettend veel schrik gehad. En toen kwam ze terug en toen kwam ze naar de aankomst al uit. En vanaf die tijd zei ze al niets meer tegen me. Achteraf is ze heel dom geweest. Haar telefoon ging kapot in Marokko. Die heb ik mee teruggenomen naar Nederland. En die heb ik dus uitgeplozen. En dan blijkt dus 1 figuur iedere keer naar voren te komen. Ze ging dus vreemd.
Nu zit ik in een gewoon echtscheidingprocedure. Vernietigen van huwelijk is echt moeilijk om te bewijzen. Daarom voor mij, ik wil gewoon alle deuren sluiten met mijn ex-man. Gewoon echtscheidingprocedure is de kortste weg, denk ik. Voor de immigratieservice, de meer belangrijk dat jullie samen wonen. En die ik heb al half jaar geleden bij de IND gedeclareerd. Dat wij wonen niet meer samen. En dat was genoeg voor 1 dag om zijn verblijfsvergoeding in te trekken. Nu hij probeert een verblijfsvergoeding te krijgen via zijn werk en via dochter.
We gaan voor een nietige verklaring van het huwelijk. Dat wil zeggen, als de rechtbank daar een uitspraak mee doet, dat het gegrond verklaard is, dan heeft het huwelijk ook nooit bestaan. Voor haar houdt het in, en dat vind ik echt heel pijnlijk, dat de verblijfsvergunningen ingetrokken worden. Je krijgt de stempel, je hoeft nooit meer iets aan te vragen. En dat heet de aftocht naar Marokko, toekomst weg. Er moet zoveel mogelijk bewijs verzameld worden. En dan zal ze dus schriftelijk geconfronteerd worden hiermee.
Die man wie ik wist tot dat moment wij waren getrouwd, dat was helemaal een andere man, is als black and white. In het begin denk ik dat zijn gevoelens voor mij was ook echt. Maar na de trouwen, hij verwachtte dat ik moet zich gedragen als hij wilde. Maar dat ik wilde niet natuurlijk.
Wij hebben besloten te trouwen bij de aanvraag van haar verblijfsvergunning. Dus daar is heel veel aan vooraf gegaan wat betreft correspondentie bij de IND. Telefoontjes, foto's, getuigenverklaringen, familieverklaringen. Dat is echt een dossier geworden dat is zo groot als een telefoonboek. Wij moesten vorig jaar, voordat de papieren dus afgegeven waren, bij Amsterdam moeten komen voor een hoorzitting. Een dag daarvoor kreeg ik bericht via de advocaat. Wij hoefden niet op de hoorzitting te verschijnen. Het was voor hun duidelijk dat het wel heel goed zat. Ja, dat dacht ik dus ook. Achteraf ben je best wel gewaarschuwd, omdat mensen om me heen zeiden van, er klopt iets niet. Alleen zelf, ja, je wil het niet zien. Maar achteraf dan zegt Jan, ja, inderdaad, het klopt er niet. Dat zie je nu.
Ja, dat klinkt dan eens heel anders. Natuurlijk ook bij de partners achteraf gesproken. Nou, dat is vastgesteld dat er om een schijnrelatie ging. Mevrouw de Hart, vindt u het niet zo evident? U ziet, ja, kijkt heel nadenkend, ja, bij het horen van deze reportage.
Inderdaad. Ivana, die zegt van, ja, in het begin denk ik dat het echt voor hem was. En dat het later veranderde. En dat hij bepaalde verwachtingen had van mij na het huwelijk. Waaraan ik niet wilde voldoen. En dat is een situatie van huiselijk geweld. Ik bedoel, duidelijk een zeer slechte, problematische relatie.
Ja.
Kijk, ik wil niet ontkennen dat migratie, de verblijfsvergunning, een rol kan spelen in de relatie. Als iemand, stel je komt iemand tegen, zoals Mark bijvoorbeeld, en die heeft geen verblijfsvergunning in Nederland en je wilt samenwonen in Nederland. Dan betekenen stappen die je in de relatie zet, dat ook verblijfsrecht op kan leveren.
Ja.
En dat kan er ook toe leiden dat je dat soort stappen soms eerder neemt dan je zou nemen in een andere situatie. Wanneer je verblijfsrecht geen rol zou spelen.
Ja, om dan bij elkaar te kunnen zijn ook.
Precies, dan zou je misschien eerst eens denken van, nou, we gaan eerst eens een jaartje daten. Ja. En dan gaan we misschien eens een keertje samenwonen. En dan zien we wel verder. In deze situaties worden dat soort stappen vaak eerder genomen. En dat betekent dus ook zonder dat je elkaar al goed kent. Want je hebt gewoon weinig kennismakingstijd gehad.
Ja. Het verblijf speelt wel een rol, maar het doel is niet om onder valse voorwenselen snel een verblijfsvergunning te komen.
Dat zeg ik niet, maar ik zeg het is niet zo evident. Nee. Ook al speelt het wel een rol. En daarbij
zwart-wit.
Ook, ja precies, het is niet zwart-wit. Daarbij ook, ja, als die, stel je hebt die verblijfsvergunning en die relatie loopt niet zo lekker meer. Zoals Ivana ook aangeeft in de reportage. Ja, je hebt dan, als je bedenkt als partner in Nederland van ik wil een punt achter die relatie zetten, ben je ook verplicht eigenlijk tegenwoordig, staat in de vreemdelingwet, om de IND te bellen en te informeren daarover. Van ik ga nu de deur uitzetten. En dan kan de IND dus stappen gaan nemen en de verblijfsvergunning intrekken. Dus Het creëert ook een afhankelijkheid van de buitenlandse partner van de andere partner, de Nederlandse of de Europese partner. Ook dat speelt dus een rol in de relatie. En dat kan betekenen dat bijvoorbeeld die Nederlandse partner denkt van nou weet je wat, ik wil die relatie niet meer, maar ik vind het een beetje zuur als diegene het land uit wordt gezet. Dus ik wacht nog even die 3 maanden of dat jaar dat nog nodig is voordat je na 5 jaar een zelfstandige verblijfsvergunning kunt krijgen. Of de Nederlandse nationaliteit eventueel.
Dus ook aan de achterkant van de relatie duurt die dan weer langer dan je normaal gesproken zou volhouden.
Maar het kan, ja. En
het WODC-rapport onderscheidt 2 soorten schijnrelaties. De bilaterale schijnrelatie en de unilaterale. Dus bilateraal zijn er dus 2 in het spel. En unilateraal is er 1 dader, als het ware.
Ja, dat zo zou zien? Dan... dus bij bilateraal zijn beide partners van op de hoogte wat ze aan het doen zijn en dat ze bezig zijn met een schijnhuwelijk. Dat unilaterale, dat is waar de reportage over ging Ivana en Mark.
Ja, ja. Wat komt nou het meest voor?
Nou, het tweede C-rapport zegt heel duidelijk dat dat waar het kan worden vastgesteld, dat dat meestal bilateraal is. En niet unilateraal.
Dus het komt dan relatief minder voor dat er een partner het slachtoffer wordt van de wens van een buitenlander om een verblijfsvergunning te krijgen. Ja. Neemt het aantal schijnrelaties toe door de vluchtelingencrisis?
Ik zou niet weten waarom eigenlijk. Nee, ik denk dat niet zo'n duidelijke relatie te leggen is. Ja, het aantal is dus klein, hebben we al vastgesteld. En dat zal gewoon klein blijven. Ik denk wel dat het zo zou kunnen zijn dat als vluchtelingen hier een tijdje blijven in Nederland. Als mensen een tijdje in een land verblijven, kunnen ze natuurlijk ook iemand tegenkomen. En ook iemand die geen vaste verblijfsvergunning in Nederland heeft, kan toch gewoon natuurlijk verliefd worden en een relatie beginnen.
Ja.
Dus het zou kunnen dat er relaties uit voortkomen. En ik kan me voorstellen dat die de aandacht van de autoriteiten zouden kunnen trekken.
Ja, ja. U zegt al, het is relatief weinig, 2-3%. 100 gevallen per jaar, laten we het zo zeggen. Dan is het dus moeilijk om de echtheid van een relatie vast te stellen. Of moet je zeggen, er zijn gewoon niet zoveel gevallen?
Ja, ik denk het laatste. Er zijn gewoon niet zoveel gevallen. De overtuiging dat het een ernstig probleem is, dat is al decennia lang een heel vaste overtuiging, een heel sterke overtuiging. Maar keer op keer blijkt het om kleine aantallen te gaan. Ik denk dat het niet zo vaak voorkomt.
Er wordt wel veel energie gestoken, met actiedagen, waarop dan allerlei organisaties die erbij betrokken zijn, politie, justitie, IND, op 1 dag op een aantal zaken duiken. Dus daar, aan die kant, wordt het wel heel belangrijk gevonden.
Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Het wordt ook heel belangrijk gevonden. Ja.
En wij spraken dus met Nicole Jansen van de IND. Die zit ook in zo'n multidisciplinair team schijnhuwelijken.
Dat is een team waarin verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn. Denk aan het Openbaar Ministerie, de politie, de dienst terugkeer en vertrek. Maar ook gemeenten, inspectie sociale zaken. Ja, wij bespreken daar hoe we de aanpak van schijnhuwelijken en relaties kunnen versterken. En ook hoe we daar onderling beter in kunnen samenwerken. In mei hebben we actiedagen georganiseerd en daar hebben we samengewerkt in een aantal casussen en een aantal gerichte controles gedaan in het land naar personen die zich vermoedelijk schuldig maakten aan een schijnhuwelijk of relatie en als het ware daar onze krachten gebundeld. Je moet het zo zien, in ieder geval is er 1 te veel. Om te beginnen natuurlijk voor degene die er slachtoffer van wordt. Mensen worden soms gedwongen om mee te doen aan zo'n schijnhuwelijk en dat is schrijnend. Mensen verdienen er geld mee. Soms hebben we met criminele activiteiten te maken. Denk aan mensensmokkel of mensenhandel. En ja, dat willen we graag adequaat aanpakken.
Ja, adequaat aanpakken. Mm-hmm. Ja, u vindt dat wat overtrokken, hè? Dat zei u eerder al.
Kijk, nou, nogmaals, als het sprake is van criminele netwerken die dit inzetten, maar volgens mij blijkt ook uit het WODC-onderzoek dat ook niet is gebleken dat nou in grote aantallen voorkomt. Maar dan vind ik zeker dat de aandacht verdient. En daar zou als ik de IND was, dat ben ik niet. Maar dan zou ik me eerder daarop richten dan op die individuele paren urenlang verhoren.
Worden de rechten van deze mensen wel voldoende gerespecteerd? De mensen dus die onderzocht worden?
Nou, ik denk dat daar wel wat vragen zijn. Ik ben daar. Ik denk dat een probleem kan zijn als bepaalde combinaties van nationaliteiten bijvoorbeeld eerder verdacht worden. Dat dat een kwestie van discriminatie zou kunnen zijn. Ik zeg niet dat het zo is, maar zou kunnen zijn dat aandacht verdient.
Wordt dat wel eens betoogd?
Het is wel eens betoogd, volgens mij, door advocaten, maar niet heel veel.
En met
meestal
dan?
Proberen advocaten de rechter ervan te overtuigen dat hier wel sprake is van echte liefde.
Ja.
Meer dan de praktijk aan de kaak te stellen. Iets wat mij zeer ergert in de indicaties die de IND hanteert, is dat culturele en religieuze verschillen tussen de partners als indicatie van schijnhuwelijk wordt gezien. En dat vind ik echt een ernstige zaak. Want dat betekent dat je eigenlijk zegt, religieuze en culturele gemengde huwelijken zijn bij voorbaat verdacht.
Dat maar maakt dat dan zo'n beslissing niet nietig? Op grond van die beslissing die is genomen?
De rechter moet toetsen. Hè, of in dit geval de IND terecht verdenking had. En terecht tot nader onderzoek kon overgaan. Ik heb soms het gevoel dat rechters daar wel iets kritischer zouden kunnen zijn. Soms zijn ze dat ook, hoor.
Rechters hebben in feite wel het instrumentarium om op basis hiervan te zeggen, dit onderzoek is niet goed gedaan.
Ja, of er is geen reden om hier aan te nemen dat dit verdenking terecht is. Of dat daar nader onderzoek moet worden gepleegd.
Gaat u het verder onderzoeken?
Mogelijk, mogelijk. Ja, ik ben wel geïnteresseerd in. Ja, ik ben gefascineerd door dit onderwerp. Ik hou me al lang mee bezig. Juist omdat het zo gaat over wat vinden we normaal en wat vinden we niet normaal. En dat vind ik heel erg interessant. En Nederland is zeker niet de enige die schijnhuwelijke controle belangrijk vindt. Ook andere landen, zoals België, waar het veel gebeurt, Engeland, Frankrijk. En ook daar zie je toch, bijvoorbeeld dat men gaat kijken van als het huwelijk niet veel geld heeft gekost of de bruidegom draagt een goedkoop pak.
Dan is dat weer een indicatie.
Dan wordt dat gezien als indicatie. Ja. Of er zijn geen trouwringen, of er staan in de huiskamer geen trouwfoto's. Of,
dus dat wordt daar dan weer abnormaal gevonden.
Ja.
Hartelijk dank voor dit gesprek, Betty Hart. Ze is hoogleraar migratierecht in Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam. Heeft u ervaring met het onderwerp en wilt u misschien die delen of wilt u misstand aankaarten? Dan kunt u ons bereiken via reporterradio@kro-ncrv.nl.
In het dorp ben ik geboren, aan de oude Keizerweg. Uitzicht op de Petrustoren, kleine tuin, strakke heg.
Vanuit mijn krappe zolderkamer keek ik uit over het land. En ik droomde over later, hield de toekomst in mijn hand.
Ik kocht kikkers voor een kwartje bij de grijze kruidenier. In café De Wilde Man dronk ik mijn eerste vaasje bier. Oh, dorp in het groen. Warm in ieder seizoen. Oh, dorp in het groen. Jij bent na al die tijd nog net zo mooi als toen. Lijkt alweer zo lang geleden. Krantenwijk de eerste zoen. Dat we op Sita Brommers reden. Met knappe Kim en bolle Koen.
Bij die eerste zonnestralen. Samen zwemmen in het kanaal. Bij snackbar put kroketten halen en natuurlijk carnaval.
Ik kocht peuken voor een vijfje bij de grijze kruidenier. Ging in de grote stad studeren, maar ieder weekend was ik hier. Oh, dorp in het groen, warm in ieder seizoen. Zo mooi als toen.
Met het verstrijden. verstrijken van de jaren, mee het vervliegen van de tijd. Verloor ik al mijn wilde haren, raakte ik mijn jongensdromen kwijt.
Ik ben beroemd, ik ben volwassen, ik heb aan liefde geen gebrek. Een lieve vriend, een mooie auto, alles wat langs mijn plek.
Als ik in de Albert Heijn sta, denk ik aan de kruidenier. Ik heb mijn vleugels uitgeslagen, maar mijn hart is altijd hier. Oh, dorp in het groen, warm in je seizoen. Oh, dorp in het groen, jij bent na al die tijd nog net zo mooi als toen. Dorp in het groen, warm in je seizoen. Warm in je seizoen. Oh, dorp in het groen, jij bent na al die tijd. Jij bent na al die tijd. Oh, jij bent na al die tijd nog net zo mooi als toen.
Henry en Alex Rock hier met Dorp in het Groen. Ze stonden al op de parade, grote hit. En ze waren ook een paar weken geleden in Theater De Lamar.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Goedenavond. Het verlies van 13 miljoen euro van de waterleidingmaatschappij Drenthe dreunt na tot in de Statenzaal. De Drentse politiek wil weten hoe het misging met de projecten van de WMD, waarbij in Indonesië waterbedrijven werden opgezet.
De verschillende statenfracties die we hebben gesproken zijn het erover eens. De waterleidingmaatschappij is onzorgvuldig omgegaan met gemeenschapsgeld.
Als een Drentse waterleidingmaatschappij vindt dat ze ontwikkelingshulp moet gaan bedrijven in Indonesië, dan stort je in een wespennest. En dat kun je niet overzien. En bovendien, wat een arrogantie dat een kleine waterleidingmaatschappij denkt dat ze Indonesië, een ontzettend groot land, moeten gaan helpen met de watervoorziening.
2 miljoen mensen in Oost-Indonesië moesten worden voorzien van schoon drinkwater. En dat wilde die waterleidingmaatschappij Drenthe WMD gaan doen. Deed ze samen met de stichting Waterprojecten Oost-Indonesië. Maar het liep uit op een fiasco. Van de beoogde 2 miljoen mensen werden er naar schatting maar 500.000 aangesloten op schoon drinkwater. En ook financieel is het een drama. De stichting leende Indonesische waterbedrijven miljoenen, maar krijgt daarvan bijna niets terug. Dagblad van het Noorden heeft dit onthuld en komt dit weekend ook met het bericht dat minister Ploem al in 2013 het advies gaf om te stoppen met de projecten. Bas van Sluis, journalist van Dagblad van het Noorden. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, jullie hebben dat advies op moeten duikelen, hè? Want het was dus niet evident dat dat werd gepubliceerd.
Nee, daar zijn we wel even achteraan moeten gaan. Dat zat namelijk zo. Enkele weken geleden sprak ik commissaris van de Koning van Drenthe, de heer Tichelaar. En die begon over deze brief. En uiteraard heb ik hem gevraagd van, goh, dat is interessant. Zou ik die brief ook mogen? Nou, dat had hij liever niet. En toen heb ik tegen hem gezegd, nou dan publiceer ik hetgeen wat wij nu besproken hebben, publiceer ik eerst nog even niet. En dan wacht ik die brief nog even af. En via weken wachten, beetje leuren, beetje zeuren, kregen we die brief uiteindelijk toch boven tafel.
Ja. En dat was dus een brief gericht aan Tichelaar van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.
Ja, minister Ploemen die schrijft aan Tichelaar dat er een kritisch rapport ligt. In 2013, begin 2013 verschenen. Dat is in navolging van een rapport uit 2009 al, waar al werd gesteld van, jongens, we moeten nu echt gaan oppassen, want dit loopt uit de klauwen. We moeten de vinger echt aan de pols gaan houden. Mevrouw Ploemen die schrijft aan meneer Tichelaar, daar heeft het over een telefoongesprek van een maand eerder die de twee hebben gehad. En zij zegt dan van, goh, weet je, dat rapport, volgens mij is het beste dat we dat we alles gaan herzien in Indonesië. Hetgeen wat de WMD doet en wat de SWOI doet. De SWOI is dan de stichting, waterprojecten. Waar meneer Tichelaar bestuursvoorzitter van is. Dus hij is en commissaris van de Koning van Drenthe, de provincie die voor 50% aandeelhouder is in de WMD. En hij is bestuursvoorzitter van de SWOI.
Ja. Is hij dat omdat hij de commissaris van de Koning is? Of is het een nevenfunctie?
Nee, nou ja, een nevenfunctie. Het is niet vanuit zijn functie als commissaris van de Koning. De vorige bestuursvoorzitter was meneer Ter Beek, Relis Ter Beek. Dat was de voormalige commissaris van de Koningin toen nog. Die is ons ontvallen, zoals men dat zo netjes zegt. En meneer Tichelaar is daarna benaderd en die heeft daarvan gezegd, ja, dat doe ik wel, sinds 2009.
En verklaart dat ook dat er toch te weinig kritisch vermogen was binnen deze organisaties?
Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat vind ik eigenlijk een soort van gewezen vraag. Daar zou ik
dat
geen
moet de politiek
antwoord op.
Maar,
ja,
maar
ik vind niet dat dat aan mij is om deze.
Maar ik kan jou wel vragen of er sprake is geweest van opzettelijk weghouden van dat advies van Ploemen.
Nou, ja, maar er komt wel een komma achter met een maar. Ja, de huidige raad van commissarissen van de WMD, onder leiding van meneer Geert Jansen. Die stelt dat zij nooit op de hoogte zijn gebracht van deze rapporten. Zowel van die van 2009 als van 2013. Hmm. En de inmiddels afgetreden directeur van de WMD, meneer Hoogsteen, die zou die rapporten hebben ontvangen en niet hebben gedeeld met de Raad van Commissarissen. Dat is natuurlijk een doodzonde. Kun je ook de vraagteken zetten bij hoezeer de Raad van Commissarissen er zelf op zat, zeg maar, om zichzelf te laten informeren.
Ja, maar wisten zij wel dat het verder financieel ook niet zo'n groot succes was?
Nou, ze stellen van niet. Maar kijk, ik heb de afgelopen weken heb ik jaarverslagen gelezen. En daarin staan toch wel duidelijk signalen dat het niet goed gaat. Dus ja, weet je, nogmaals, ik wil me graag een beetje op afstand plaatsen hiervan. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat dit nooit eerder naar boven is geborreld.
Nee.
Moet ik nog wel even een kanttekening plaatsen? Want ik stelde dat die rapporten in de lade van meneer Hoogsteen zijn gebleven. Maar uit die jaarverslagen heb ik ook gehaald dat meneer Tichelaar bijvoorbeeld die rapporten wel had gezien. Want er is over gesproken binnen de SWOI. Dat wordt ook zo keurig gemeld van discussiepunten. Nou, rapport van Buitenlandse Zaken. Daarin zat een oud-burgemeester van gemeente De Wolde, meneer Kramer. Die heeft daarna een overstap gemaakt, volgt u mij nog een overstap gemaakt naar de Raad van Commissarissen van de WMD. Wist dus van deze rapport.
Ja,
wist dus van deze rapporten en heeft dat niet gedeeld met zijn mede-commissarissen.
Waardoor dus dat uitlenen van geld aan die Indonesische bedrijven doorging.
Uiteindelijk, ja.
Ja. Even de vraag, het waren leningen. Hè? Moet ik dat niet zien als ontwikkelingshulp waarvan je sowieso moet aannemen dat het
nee, want
geld weg is?
En dat maakt het ook allemaal weer wat troebeler, zeg maar. Het is geen ontwikkelingshulp, als in zoals het traditionele, we geven subsidie aan een land ver weg om mensen te helpen. Bedacht is, en dat moet u ook zien in de tijd, om er een zogeheten revolving fund van te maken. Je leent geld uit tegen een zachte rente. Als de bedrijven in Indonesië in dit geval dan weer gezond zijn, dan betalen ze dat dan met een kleine rente, betalen ze dat terug. Dat was het idee. Dat was ook een goed idee. Ik ben er ook van overtuigd dat de WMD met de beste bedoelingen naar Indonesië is gegaan. Dat de mensen ook echt wel iets wilden. Maar het is volledig uit de klauw gelopen. Volledig uit de klauw gelopen. U moet weten, er is 40 miljoen euro naar Indonesië gegaan. 10 miljoen van het Rijk, 30 miljoen van de Drentse waterbelastingbetaler, zeg maar. Mm-hmm. Via de WMD. Daarvan komt uiteindelijk, nou hooguit, 700.000 euro terug. Hebben wij laatst uit een geheime notitie weten te halen.
Mm.
Ja, dat is nogal wat. Dan moet ik wel zeggen, niet 40 miljoen volledig weg. Want daarvan is bijvoorbeeld 14 miljoen gestoken in de ontwikkeling van die projecten bijvoorbeeld. Dus dat zijn de gebouwen en leidingen die niet weg zijn. Maar
nee.
het is wel geld dat weg is uit Nederland. Geld dat weg is uit Drenthe.
Heeft dat consequenties voor de Drentse burger, de drinkwatergebruiker en betaler?
Dat is ook nog zoiets. WMD, toen dit allemaal naar buiten kwam, moest zich haasten om te zeggen van, ja, nee, maar dit heeft helemaal geen enkel effect. Ook weer enkele weken geleden hebben we het verhaal kunnen brengen dat dit wel degelijk effect heeft. Zo worden de diverse projecten in Drenthe worden gewoon stopgezet of worden vertraagd uitgevoerd, zoals het zo mooi heet. Dat gaat bijvoorbeeld over de leidingen die vervangen moeten worden door heel Drenthe. Dat zijn asbestcementleidingen.
Mm.
Die zijn niet zo geschikt meer. Daar was een mooi plan voor. Nou, WMD had ook nog wat geld. Nou ja,
asbest, dat klinkt wel altijd wel een beetje alarmerend.
Ah ja, nou ja, daar heb ik een privéopvatting over. Volgens mij valt het allemaal wel mee.
Maar goed, het lag wel in de planning om daar wat aan te doen. En die planning
Absoluut.
Wordt dus uitgerekt over jaren nu, als gevolg van deze verloren investeringen.
Ja, er is, ze hebben onlangs weer 12,8 miljoen euro moeten afboeken. En daar, ja, dat is een beetje blijven hangen. Maar daar eerder al was er iets van 13 miljoen euro afgeboekt. Dus we hebben sowieso een scheur in de broek van 26 miljoen euro. Nou, vind ik geen klein bier.
Voor een kleine waterleidingmaatschappij is dat natuurlijk heel veel geld. Denk je dat dit gevolgen heeft voor de positie van Jacques Tegelaar?
Dat vind ik ook iets voor provinciale staten. Ik constateer alleen maar iets. Ik heb natuurlijk meneer Tegelaar hier bevraagd. Mm-hmm. En hij zegt, ja, weet je, het is formeel niet mijn rol. Ik heb mijn taak gedaan als bestuursvoorzitter van de SWOI. Ik vind dat wel opmerkelijk. Hij is namelijk ook commissaris van de Koning. In die hoedanigheid is hij ook aangeschreven door de minister... Ja. Als commissaris van de Koning. Waarvan hij zegt, van, ja, dat is een foutje die gemaakt is... door de ambtenaar van Ploemen. Nou ja, wat je daar ook maar van mag vinden... Ja, god, ik weet het niet. Ik hoop wel dat de staten op zijn minst wat vragen daarover gaan stellen.
Nou, en, het is een krant die gelezen wordt in de Staten, dus ik denk
het lijkt me wel, ja. Nou, meneer Tegelaar heeft nog wel gebeld overigens gisteren met mijn hoofdredacteur... om te zeggen van ja, weet je, het ligt allemaal wel wat genuanceerder. En ik wist er wel van, maar... andere aandeelhouders, gemeenten, die wisten er ook van. Dus iedereen probeert zijn handen een beetje schoon te wassen, zeg maar.
Commissaris van de Koning belt hoofddirecteur.
Ja, dat hoeft niet per se slecht te zijn natuurlijk.
Ik dank je wel voor je informatie nu. Bas van Sluis, journalist van Dagblad van het Noorden. En hou ons op de hoogte.
Oké, okay, fijne avond.
Baby, I get a little bit jealous. But how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect it. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. Hey! I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, 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 nobody but me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me. I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me.
Nobody but me van Michael Bublé is de laatste plaat voor achten. Wilt u reageren op deze uitzending? Wilt u iets delen met ons? Misschien een tip of een misstand aankaarten? Reporterradio@kro-ncrv.nl. U kunt zometeen de informatie terugvinden op nporadio1.nl. Zometeen kwesties van de NTR met Rob Oudkerk en Natasha Gibbs. Het gaat onder andere over de kwaliteit van het onderwijs. GroenLinks stelt voor om bijles voor iedereen beschikbaar te maken, in plaats van betaald en dan alleen weggelegd voor rijken. Maar moet het eigenlijk niet zo zijn dat het onderwijs zo goed is dat bijles niet nodig is? Dat is eigenlijk de centrale vraag zometeen na achten, na het nieuws. Fijne avond.
KRO-NCRV. NPO Radio 1.
De stroom vluchtelingen richting het westen blijft maar komen. Vluchtelingen die graag willen blijven. Een verhaal hebben.
Mijn hand is niet door de werk, maar ze is door het vuur.
Deze week in Radio Doc, de littekenatlas.
Misschien is het goed om te kijken naar kenmerkende littekens.
Over sporen van lichamelijk geweld als bewijs van een geloofwaardig vluchtverhaal.
Dit is de litteken van de tong van iemand waarbij de tong is ingesneden omdat hij te veel weerstand bood.
Zometeen om 9 uur in Radio Doc, de littekenatlas.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Huurt u zelfstandig professionals in? Dan geldt de wet DBA. Maak waterdichte afspraken, zodat het juridisch en fiscaal goed geregeld is. Vraag naar onze gratis risicoscan op itstaffing.nl.
IT-staffing.
Good thinking. Onderdeel van de Staffinggroep.
Thans bestaan Schiphol en Schiphol Parking 100 jaar. Profiteer nu van de luxe van Schiphol Valet Parking. De officiële valetservice van Schiphol zelf. Stap uit nevens uw vertrekhal en laat uw automobiel zorgeloos achter.
Boek op schiphol.nl/parkeren. Dan weet je dat je goed staat.
Niemand wil 2 weken wachten op antwoord van zijn verzekeraar. Daarom geef dit zo binnen 2 uur antwoord op al je vragen via WhatsApp. Dit zo. Verzekeren met een smiley.
Vanavond Droomland Amerika.
Er is aan de South Side van Chicago zoveel wantrouwen tussen de politie en de bevolking dat je de politie gewoon steeds minder ziet.
Nou, er is hier kennelijk een schietpartij geweest. Dit is een van de gevaarlijkste wijken van de stad.
Ilko Bos van Rosenthal bezoekt Chicago. Vanavond 8:15, VPRO NPO 2, Droomland Amerika.
Sluit nu je autoverzekering met een smiley op ditzo.nl.
Bestel nu de nieuwste generatie kozijnen en deuren bij Belisol en krijg het glas voor 1 euro. Ga voor 30 september naar een Belisol showroom of kijk op belisol.nl.
NPO Radio 1.